Geliefde gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee Hoefnagel uit Zeist. En de schriftlezing is vanmiddag wederom uit het boek Psalmen, maar nu Psalm 86, vers 1 tot 17. En het thema is de bede om Gods weg te leren kennen. Mededelingen namens de kerkraad. Op vrijdag 16 juli is in de leeftijd van 76 jaar overleden onze broeder Nicolaas Burgstede. De rouwdienst zal worden gehouden in de aula van de Murkenhof op DV donderdag 22 juli om 2 uur 's middags. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. Voorafgaande aan de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren van 1:15 tot 2:15. We wensen zijn vrouw en kinderen en de verdere familie de ondersteuning en de troost van de Heere toe. Op zondag 25 juli, dat is volgende week, worden tijdens de morgendienst de wijken 1, 2, 3 en 4 verwacht. En voor de middagdienst de wijken 5, 6, 7 en 8. En de aanmeldingen worden vrijdagavond 23 juli verzonden. En graag herinner ik u nog even aan de aandachtspunten voor de eredienst die vanmorgen genoemd zijn. Deze zijn ook na te lezen op de zondagsbrief. Vanavond om 6:30 is er een sing-out. Hiernaast op het kerkplein. U en jij worden van harte uitgenodigd om met elkaar te zingen. De lijst met liederen is op de site te vinden. U kunt dan via uw telefoon de liederen meelezen, mochten ze niet bekend zijn. De collecten voor de slotzang zijn voor de kerk, kerkelijke kas, zending en de uitgangscollect is voor het bouwfonds. En de kerkraad wenst u, we gaan nu zingen, Psalm 105, vers 24. En de kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Verheft uw harten tot God. Ook op deze zondagmiddag is onze hulp en onze enige verwachting in de naam van de Heere, Heere. Die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede, zij u van hem, die is, die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 27 en daarvan het vijfde vers gaan we nu zingen. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwegen zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Psalm 27 en daarvan het vijfde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Dat zingen wij nadat wij ons geloof beleden hebben met apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in één heilige, algemene, christelijke kerk. In de gemeenschap der heiligen, in de vergeving van de zonden, in de wederopstanding van het lichaam en in een eeuwig leven. Amen. Thank you. openen Gods woord in het Oude Testament, het boek van de Psalmen. En we lezen Psalm 86 in zijn geheel, de versen 1 tot en met 17. En vers 11 zal het uitgangspunt voor de preek zijn. Psalm 86 vanaf vers 1. Een gebed van David. Heere, neig uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en arm. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunsteling. U, mijn God, verlos uw dienaar die op u vertrouwt. Wees mij genadig, Heere, want ik roep tot u de hele dag. Verblijd de ziel van uw dienaar, want tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goede tierenheid voor allen die u aanroepen. Heere, neem mijn gebed ter oor. Sla acht op mijn luide smeekbeden. In de dagen van mijn benauwdheid roep ik u aan, want u verhoort mij. Onder de goden is niemand u gelijk, Heere. Werken als de uwe zijn er niet. Al de heidenvolken die u gemaakt hebt, Heere, zullen komen, zich voor uw aangezicht neerbuigen en uw naam eren. Want u bent groot en doet wonderen, u bent God, u alleen. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Heere, mijn God, ik zal u loven met heel mijn hart. Ik zal uw naam voor eeuwig eren. Want uw goede tierenheid is groot over mij. U hebt mijn ziel aan het diepst van het graf ontrukt. O God, hoogmoedigen staan tegen mij op en een horde geweldplegers staat mij naar het leven. Ze houden u niet voor ogen. Maar u, Heere, bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Wend u tot mij en wees mij genadig, geef uw dienaar uw kracht. Verlos de zoon van uw dienares. Doe aan mij een teken ten goede, zodat wie mij haten het zien en beschaamd worden, wanneer u, Heere, mij geholpen en getroost hebt. We zoeken eerst het aangezicht van de Heere in onze gebeden. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voegen staan tot de vrees van uw naam. En dat bidden we u nu wij zo als gemeente hier samengekomen zijn. Dat bidden we u, Heere. Aan het eind van een schooljaar. Aan het eind van de basisschool. Aan het eind van een studie die we afgerond hebben. Dat bidden we u als we het voornemen hebben om te gaan trouwen. Dat bidden we u als we ons eerste kindje verwachten. Of een tweede of een derde. Dat bidden we u als we terugzien op ons leven en misschien vele waarom vragen hebben. Dat bidden we u. Als we aan het begin staan van een taak in uw koninkrijk, dan bidden we u, als u ons roept om u te volgen, leer ons uw weg te kennen. En Heere, dan vouwen wij onze handen en bidden we het u. Kom, kom met uw Heilige Geest. Kom en leer ons bidden, leg ons de woorden in de mond die wij bidden zullen, want wij moeten het ook belijden dat ons bidden lang niet zo intensief is als het zou moeten zijn. Dat we zullen bidden niet alleen in de nood, of voor een belangrijke taak of een verandering die in ons leven te wachten is, maar dat we dagen, bij elke stap die wij in ons leven zetten, zullen zeggen, Heere, wijs mij uw weg. En leer mij om uw voetstappen te drukken. Heer, u wilt u zo bij ons zijn. Zo we deze psalm, die over het gebed gaat, zullen nadenken en uw woorden daaruit zullen horen. Wilt u dan leiden in het spreken, in het luisteren, vervullen met uw geest? En dan bidden we u, Heere, voor deze gemeente. U kent deze gemeente, u weet wat ze nodig heeft. U kent ook deze gemeente in alle beperkende maatregelen van het afgelopen jaar, in welke gevolgen dat kan hebben. We bidden het u, Heere, laat niemand van ons de kerkdienst achterwege laten. Maar dat wij er weer naar uitzien om als gemeente in zijn geheel elkaar weer te ontmoeten. Rondom uw woord. Wilt u zo met deze gemeente zijn, u kent haar. Wees haar kerkraad nabij, geef hen wijsheid en inzicht om de gemeente te leiden in de dienst aan u. Wilt u met haar predikanten zijn, dominee Verrey. Dominee Mulder, die binnenkort u bevestigd mag worden. Heere, zegen en laat hem tot zegen zijn in het midden van de gemeente, maar ook heel persoonlijk, ook in hun gezin. Wees hen erbij. Verbind u voor het evangelisatiewerk wat in ons land ook mag gebeuren, de komende tijd, de vakantietijd. Geef dat er dan geen beperkingen zullen zijn, maar dat toch uw woord uitgedragen mag worden en ook mensen die u niet kennen en van uw woord nog nooit gehoord hebben, dat ook zij mogen horen wie u bent. En als we op vakantie gaan, waar we ook zijn, geef dat wij dan een lichtend licht mogen zijn, de mensen aan ons kunnen zien, die hebben iets. Heere, wilt u ons zo zegenen, zodat we ook in het evangelisatiewerk een plek zullen hebben, of het nu georganiseerd is of heel spontaan. Verbind u voor het zendingswerk over het rond van deze wereld. Voor het bijbelvertaalwerk wat gedaan wordt. Heere, laat uw naam over het rond van deze wereld klinken in alle taal en natie en volk. Verbind u voor de vervolgde kerk. We bidden u voor uw kerk en gelovigen in India. En dan heel in het bijzonder bidden we voor twee mensen, een man en vrouw, 45 en 42 jaar oud. Parvijn en Santi, u kent hen tot geloof gekomen, maar verstoten door hun familie. Alle middelen die ze hadden afgenomen door de familie. En u met hulp vanuit het Westen een klein winkeltje opgezet. Om in hun levensonderhoud te voorzien. Wij bidden u voor hen. Geef dat dat winkeltje voldoende mag opleveren om te kunnen leven. Maar ook dat ze in dat winkeltje mensen zullen ontmoeten waar zij hun geloof mee kunnen delen. Bewaar hen te midden van hun familie, te midden van die Hindoestaanse bevolking. En dan bidden we ook voor hun familie. De Hindoes, geef dat zij het mogen zien, dat er in al die afgoden, al die verschillende goden, alleen maar onrust en haat te vinden is. Dat zij de vrede mogen leren kennen, de vrede van het rijke evangelie van u. Heer, we bidden u voor het volk Israël. Wilt u met hen zijn? We bidden u het bijzonder voor die verschillende gemeenten die u beleiden als de Messias. Geef dat ze in alle rust en vrede mogen samenkomen. Maar ook dat zij hun broederen mogen voorgaan en voorhouden wie u bent. Heer, zo leggen we heel veel dingen in uw handen en we bidden het u. Wees ons genadig en erbij. En laat uw naam ook in ons midden alle lof en eer mogen ontvangen. Wees ons nabij. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan nu zingen Psalm 25 en dan van het tweede en het derde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25 vers 2 en 3. Straks na het amen van de preek zingen we op Psalm 86 en dan van het zesde vers. Psalm 86 vers 11 is de tekst voor de preek en daar staat: leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Gemeente, de Heer, er zijn van die momenten dat je terugkijkt op je leven. En dan hoor ik een jongen gelijk denken bij zichzelf, ja inderdaad, als je wat ouder bent, dan ga je terugdenken op je leven. En inderdaad, als je de 50 passeert bent zoals ik dat ben, dan begin je dat steeds vaker en vaker te merken. Als je het hebt over je ouders, je grootouders, over je familie, over vroeger, als je dingen terugkijkt. Maar ook als je dan terugkijkt op je leven, dan kun je soms dingen zien waarvan je denkt van, dat waren gebeurtenissen, dat waren wegen die ik gegaan ben, die niet altijd zo even fijn waren. Maar ja, jullie jongeren, jullie kijken nog niet terug op je leven, toch? Nou, ik denk het wel. School, daar is net achter de rug. Misschien heb je wel afscheid genomen van de basisschool, of dat je een studie afgerond hebt, of gaat studeren straks. Dat zijn ook van die momenten dat je even terugkrijgt. Afscheid neemt van al die leerkrachten die je gehad hebt. En die leerkrachten zeggen dan ook, dit en dit vond ik bij jou altijd zo leuk. Of dat viel me op. Nou, al die herinneringen op met je klasgenoten. Maar er zijn ook van die momenten dat je niet alleen terugkijkt op je leven, maar dat je ook vooruitkijkt. Wat ga ik volgend jaar doen? Straks na de vakantie, dit en dat. Hoe zal dat gaan? En of we nu terugkijken op ons leven en daarin de weg zien die de Heer met ons gegaan is, of dat we nu vooruitkijken naar ons leven. Het is juist goed om dan dit gebed te bidden. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat doen we toch, jongeren, ouderen. Als we zulke belangrijke beslissingen staan, of als we echt op keerpunten staan in ons leven, dat we dan ook 's avonds onze handen vouwen en bidden. Heere, bij elke stap die ik in mijn leven mag zetten, leer mij dan uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Het thema van de preek is dan ook een bede om Gods weg te leren kennen. Als eerste staan we stil waarom we bidden. Vervolgens bij wat we bidden. En als laatste ook wie voor ons bidt. De bede om Gods weg te leren kennen. Waarom we bidden, wat we bidden en wie voor ons bidt. We hebben een spreekwoord en dat zegt: nood leert bidden. En ik vrees dat daar echt een kern van waarheid in zit. Want juist als we in moeilijke situaties terechtkomen, als we ons machteloos voelen, als we op een bepaalde manier in nood terechtgekomen zijn, dan bidden we veel intensiever, veel intenser dan als er niets aan de hand is. En dat zien we ook in de psalmen. En de psalmen is in de Bijbel een heel bijzonder boek. Want laten we eerlijk zijn, jongens en meisjes. De Bijbel, wie heeft die geschreven? Ja, daar kun je heel veel mensen op noemen. Maar wij geloven dat de Bijbel het woord van God is, toch? Dat is het woord wat God tot ons, tot gemeente spreekt. Maar weet je wat nu het bijzonder is van de psalmen? Dat is een boek waar allemaal mensenwoorden in staan. Woorden die mensen gebeden hebben, of woorden waarin mensen een loflied tot God aanheffen. Dat is best opvallend. Dat nu een boek met allemaal woorden van mensen opgenomen is in de Bijbel. En dat is heel bijzonder, want en dat is zo mooi van de psalm. Het zijn mensenwoorden, maar tegelijkertijd heeft de Heilige Geest die mensenwoorden genomen en opgenomen in de kanon van de Bijbel en zijn het daarmee ook Gods woorden geworden. Heel bijzonder is dat, maar ook heel rijk. En dan zien we ook dat we mensen tegenkomen, niet zozeer mensen die in de hoogste stand van het geestelijke leven zitten, maar ook mensen die aangevochten worden, die op allerlei manieren te maken hebben met onrecht, met geweld, met vijanden, met persoonlijke zonden. Alles komt aan de orde. Het zijn dus woorden van mensen. Tegelijkertijd zijn deze woorden, en heel veel psalmen hebben ook de vorm van een gebed, zijn deze woorden, zijn deze gebeden opgenomen door de Heilige Geest in de kanon van Gods woord. En daarom zijn het ook niet alleen woorden van mensen, maar ook Gods woorden. En dat maakt de psalmen zo bijzonder in de kader van Gods woord. En daarom is het ook dat de psalmen ook zo na aan het hart liggen van degene die de Heerde kennen. Omdat je zo vaak in die psalmen je eigen vragen, je eigen gebeden terugvindt. Maar aan de andere kant ook, als ik zelf geen woorden meer heb om te bidden, als ik volledig in verwarring gewacht word door wat dan ook, dat God mij dan vanuit zijn woorden in de mond geeft om te bidden. En zo is Psalm 86 een gebed. En in mijn Bijbel staat er boven een gebed in grote verdrukking. Een gebed in grote verdrukking dus. Dus op het moment dat je het moeilijk hebt, als je zelf geen woorden hebt, ontvang je woorden van de Heere om die te bidden. En het is zo mooi dat je jezelf zo vaak weer herkent. Dat de psalmen een weerspiegeling zijn van de vragen en de moeite en de zorgen die wij in dit leven op ons afkomen. En weet je wat er dan zo bijzonder in is? Dat die vragen en die moeite en die zorgen die in ons leven zijn, de vragen over allerlei moeilijke dingen, maar ook de vragen over hoe gaat het nu volgend jaar op mijn school, hoe gaat het volgend jaar met de studie, hoe gaat het met mijn gezin verder, hoe gaat het met mijn kinderen, met mijn kleinkinderen. Al die vragen die wij hebben, zijn bij God al bekend. En de Heere geeft ons woorden om te bidden. Niet dat alle moeite en zorgen dan als sneeuw voor de zon verdwijnen, nee. Maar we mogen midden in die moeite en zorgen, midden in alle vragen die in dit leven op ons afkomen, ze aan de Heere voorleggen. En weten en getroost worden dat de Heere ervan op de hoogte is. En als Hij ons dan ook zo leert bidden. Als Hij ons dan de woorden in de mond legt, de woorden die zijn woorden zijn, die Gods woorden zijn, zal Hij ook dan dat gebed niet verhoren? Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen, maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Deze psalm is een gebed in grote verdrukking. En dat lezen we met name in dat eerste gedeelte van die psalm, in psalm 2, in vers 2. Bewaar mijn ziel, verlos uw dienaar. In vers 3, wees mij genadig, Heer. Dus ook niet alleen de nood ten opzichte van vijanden, maar ook ten opzichte van de Heer zelf, wees mij genadig. Of in vers 7, in de dag van de benauwdheid roep ik u aan. Of in vers 14, o God, hoogmoedige, stand tegen mij op. Een horde van geweld plegen staat mij naar het leven. Je ziet dus dat ook in deze psalm allerlei verschillende punten genoemd worden. En we weten niet of deze psalm nu concreet gedicht is tegen een bepaalde situatie, tegen een bepaalde gebeurtenis. Het zou kunnen. Maar als je ziet hoe verschillende elementen hier aan de orde komen, is het veel meer een stijlvorm van niet zozeer direct een specifieke vijand die op het netvlies van de dichter stond, maar veel meer een innerlijke strijd waar die dichter mee zat. Met name in die eerste versen, waar de nood van de dichter zichtbaar wordt, wordt met geen woord op voor een vijand gered. Het is die innerlijke nood, die innerlijke strijd, het gemis van de omgang met de Heere, waarom de dichter hier gaat bidden. Wat niet wil zeggen dat zo'n innerlijke strijd niet vaak bij een concrete gebeurtenis van het leven past. Want wanneer een kind van God de omgang met de Heer mist, is er vaak ook in het concrete leven iets aan de hand. Jongeren, hebben jullie die innige omgang met de Heer? Of is het alleen een verhaal wat verteld wordt? Heb je wel eens het gevoel dat de Heer ook tot je spreekt als je de Bijbel opent? Heb je wel eens de neiging dat je bij jezelf zegt, ik zou nu wel eens een antwoord van de Heer willen hebben? Ik bid, maar ik zou zo graag een antwoord willen hebben. Het zijn de woorden van de Heer die Hij hier tot ons spreekt. Hij leert ons bidden. En hij zegt ons, kom maar met al die vragen bij mij. En zo kan er ook een hele concrete situatie zijn. Want ook in het leven van iemand die de Heere kent, kan ook zo'n situatie zijn waarom de gemeenschap in de omgang met de Heere mist. Want iemand die de Heere kent, is niet altijd even nauw betrokken op de Heer als dat het zou moeten zijn. Als we de Heere kennen, hebben we ook zo vaak nog te maken met zonde die in ons overblijft. Je ziet het ook in de psalmen van David. Of als we de gevolgen van de zonde heel concreet in ons eigen leven merken. De gevolgen van onze eigen zonden of de gevolgen van de zonde van iemand anders. Als je in een conflict situatie terechtgekomen bent. Als je mensen ziet die te maken hebben met een verslaving of met andere gevolgen van de zon, kun je daarmee bewogen zijn. Het kan je ook in een geloofscrisis brengen. Soms kan de Heer juist op die momenten zo heel dichtbij zijn, dat je de innerlijke omgang van de Heer juist zo voelt, zijn dragende kracht. Maar tegelijkertijd kan in zulke situaties ook wil de innige omgang met de Heere gemist worden. En in moeilijke situaties kan het ook soms heel snel afwisselen. Het ene moment dat je je gedragen voelt door de Heer. En als je 's avonds op bed gaat, het licht uitgaat, dan alle moeite en zorgen weer op je afstormen. En alle troost die je daarvoor had toen je misschien in de kerk zat of op een andere manier de Bijbel las, dat weer weg is. En dat proef je ook bij de dichter van deze psalm. Want kijk maar eens mee als je vers 1 en 2, dan zegt hij, ik ben ellendig en arm, bewaar mijn ziel, roept hij uit. Terwijl aan de andere kant tegelijkertijd die belijdenis. Ik ben uw gunsteling. Vers 7. In de dag van de benauwdheid roep ik tot u. En dan ook die belijdenis. Want u verhoort mij. En je proeft dit bij de dichter, waarbij je aan de ene kant dat gemis ervaart en het uitroept tot God, en aan de andere kant zijn vertrouwen in de Heere mag uitspreken. En ze vertrouwen op de Heer met hoofdletters, de verbondsgod, Yahweh, die zal doen wat hij beloofd heeft. De dichter bidt is in grote nood, maar niet zonder hoop. Want hij heeft zijn vertrouwen op de Heer gesteld. En als wij bidden en we stellen ons vertrouwen op de Heer, wat er dan ook in ons leven speelt, hoe uitzichtloos het ook kan zijn, dan is er hoop, dan is er verwachting. Ja, nood dit bidden. Ja, dat geldt ook voor iemand die de Heere kent. Want juist in de nood is ons gebed zoveel intensiever. Maar het zijn geen wanhopige gebeden van iemand die niet weet waar hij redding vinden zal. Nee, de dichter weet tot wie hij bidt. En hij weet ook wat hij moet bidden. En dat is onze tweede gedachte. Leer mij, Heere, uw weg en ik zal in uw waarheid wandelen. Hij mag dit gebed bidden. Kort na die belijdenis van wie de Heere is. In die eerste versen werd zijn leven, zijn nood geschetst. Maar daarin was ook zijn geloofsvertrouwen al zichtbaar. En er komt volledig tot uiting in die versen die daarna komen. Waar hij de Heere beleidt als de God van hemel en aarde, de God die boven alles staat. Vers 8 en 9, maar Heere, onder de goden is er niemand zoals u. Al die goden bieden maar schijnzekerheden. Maar uw werken overtreffen alles. Ja, zelfs de heidenen, degenen die u niet kennen, zullen komen en voor u neerbukken en uw naam eer. Maar aan de andere kant, de dichter bevindt zich op dat moment wel midden in die moeite en zorgen. Heer, ik weet niet waar mijn weg heen zal gaan. En ik ben misschien niet eens in staat om uw naam groot te maken, terwijl de heidenen zullen komen en uw naam zullen eren. Heer, u bent groot, u doet wonderwerken, u alleen bent God. Ik moet nog eens even goed die tekst lezen, vers 11. Leer mij dan, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Even goed lezen wat er staat. Want als we zoals in het Nederlands lezen, dan kan er staan van: Heere, leer mij uw weg. En ik zal dan in uw weg gaan wandelen. Op bepaalde manier is het dan ook een actieve daad. Als wij nu de weg van de Heere leren kennen, dan ga ik die weg bewandelen. Maar we moeten hier in het Hebreeuws zit er ook een element in waarbij we een paar woorden aan toe moeten voegen. Er staat: Heer, leer mij uw weg, zodat of opdat ik in uw waarheid zal wandelen. Het is dus niet zo dat als ik de weg van de Heer heb leren kennen, dat ik dan in die weg zal wandelen. Nee, juist doordat ik de weg van de Heer leer kennen. Door die kennis, door die leiding van de Heilige Geest, dat werkt dus uit in mijn leven, dat ik hem zal volgen. Een weg die soms ook heel moeilijk kan zijn. En aan de andere kant ook een weg die voorspoedig kan zijn. En juist op het moment dat we in ons leven, en misschien kijkt u zo wel terug op uw leven, dat u moet zeggen: Heer, er is zoveel waar ik dankbaar voor kan zijn. Ik heb zoveel voorspoed in mijn leven mogen ontvangen. Juist op die momenten is het ook belangrijk om dit gebed te bidden. Heer, u heeft me zoveel gegeven, zoveel voorspoed. Wat wilt u dat ik doen zal? Met al die zegeningen die u mij gegeven hebt. Want als de Heere onze weg nu voorspoedig maakt, waarom doet hij dat? Wat is nu het diepste verlangen wat er hier bij die dichter van Psalm 86 te zien is? Of misschien moeten we het even anders zien. Wat is nu het diepste verlangen? Is deze psalm nu het woord van die dichter alleen? Nee, het is ook het woord van God die ons leren wil. Om juist ons vertrouwen op hem te stellen. Het is onderwijs van God. Waarom laat God ons in bepaalde situaties moeilijke wegen gaan? Waarom zegent hij ons leven opdat we in voorspoed mogen leven? Waarom? Met als doel, niet om ons te plagen als het moeilijk is. Niet om ons te zegenen, zodat wij al die zegeningen voor onszelf kunnen gebruiken. Nee, met als doel dat we hem zullen erkennen als de schepper van alle dingen. Dat we zijn naam zullen eren in de vrees. En daarom moeten we ook deze tekst zo lezen. Leer mij, Heere, uw weg. Opdat ik in uw waarheid zal wandelen, uw weg, uw waarheid, Heere. Als we dan de lijn van het Oude Testament volgen, dan staat daar: de weg van de geboden van de Heere volg. De geboden van de Heere, zoals hij dat gegeven heeft. En het verlangen van de lichte lichter ook, om de weg van de Heere te volgen in alle geboden die hij gegeven heeft. En dan moeten we niet denken aan alle geboden en verboden die een bepaald harnas zijn. Maar als we de geboden in het Oude Testament lezen en dat analyseren en afzetten tegen al die volken die om Israël heen woonden. Welk volk had er in die tijd zulke goede wet? Als het volk van de Heere die de wet van de Heere gekregen had. Dat volk had zulke goede sociale wetten van de Heere ontvangen. Er was in die dagen niet één volk die zulke wetten had. Dat er regels en wetten waren voor slaven en dienstknechten, voor weduwen en wezen, voor armen en behoeftigen, dat die beschermd moesten worden. En zo is het gebed van die dichter in het Oude Testament: leer me, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. En als we het zo lezen, dan proef je daar ook dat verlangen in van die eerste liefde. Heere, ik zal het doen, Heere. Ik zal u volgen, ik zal voor u gaan. En dat mag ook, jongeren. Als je op jonge leeftijd de Heer hebt lief gekregen, als je een bepaald gevoel in je hart hebt dat je de Heer mag volgen, dat Hij je roept voor een bepaalde taak om theologie te studeren of iets anders te doen, of je leven in de zorg te geven voor een ander of een andere roeping die je mag hebben, dan mag je ook gaan. En dan moet je ook gaan. En dan mag je ook zeggen: Heer, ik zal het doen, Heer. Keer zei de Israël als wat ouder geworden zijn. Dat terugdenkt aan die momenten dat je bij jezelf dat had. Je zei van: Heer, ik zal. Als je dan je weg terugzijt en overziet wat er allemaal gebeurd is van het ik zal, wat ik gedaan heb. Dan kan het soms zijn dat je verstomt en dat je zegt: Heer, ja, die grote woorden die ik toen had. Wat is er van terechtgekomen? Heer, leer mij uw weg kennen, opdat ik in uw waarheid zal wandelen. En dan is er weer ook die lege hand die een kind van God ook mag uitstrekken, die ook jij mag uitstrekken naar God. Heer, leer mij dan je weg kennen. Of die nu een moeilijke weg is of een voorspoedige weg. Leer me uw weg kennen, zodat ik u mag volgen. En als we het hier hebben over leer mij uw weg, dan gaat het ook gewoon hier over het verstand waarmee we de weg van de Heere mogen leren. En als ik mijn weg, die zo voor me uitgespiegeld wordt, uitgetekend wordt in het onderhouden van de geboden van de Heere, in je leven in dienst van de Heere, we weten allemaal hoe we dat doen moeten. En we zitten allemaal ook op een bepaald moment in een denkkader vast. Een menselijk denkkader. Voor wat hoort wat. Als ik mijn weg in de dienst van de Heere besteed, dan verwacht ik ook iets terug. Als ik mijn weg niet in de dienst van de Heere besteed, dan verwacht ik ja ook iets van de Heere. Als ik zonde doe, verwacht ik straf. Ja, de wetten van de Heere zijn goed. De taak die de Heere van je vraagt, gewoon ook in de gemeente, om die te doen, dat is goed, dat moet je ook doen. En als we de wetten van de Heere, als de regels van de Heere volgen, als ons leven in zijn dienst besteden, zal er op een bepaalde manier ook zegen op rusten. Maar de keerzijde is ook dat de wet die God al gegeven heeft in het Oude Testament niet alleen een richtlijn is voor het leven. Ja, dat is Hij, maar tegelijkertijd is het ook een wet die ons als een spiegel voorgehouden wordt. Een wet die niet gegeven is om ons te veroordelen, want dat hoeft niet meer, want dat zijn we al. En dat snappen we vaak niet. Omdat als ik iets verkeerds doe, dan verwacht ik een oordeel. Maar zoals wij geboren zijn, leven we al onder het oordeel. En nu hier dat gebed: Heere, leer mij uw weg, opdat ik uw waarheid zal wandelen. Oud Testament is de wet van de Heer. Als we dan naar het Nieuwe Testament gaan, dan zien we daar ook de Heer Jezus Christus die gekomen is. De Heer Jezus die zichzelf heeft geopenbaard in de Bijbel. Waarin hij zegt: ik ben, Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zodan deze bede, leer mij uw weg kennen, ook doortrekken naar het Nieuwe Testament. Dan is het niet alleen de weg die ik voor de Heere zal gaan, maar dan is het ook die weg die de Heere Jezus tegen u, tegen jou zegt. Ik ben de weg. En dan mogen we ook hierin bidden, Heere, leer mij uw weg kennen. Niet de weg van de wet. Van voor wat hoort, wat zo past bij mijn denkkader, bij dit leven past, maar de wet van genade. Een wet van genade die ik niet begrijp. Want als ik mijn leven nu in zijn dienst besteden heb, dat op bepaalde momenten ook gewoon helemaal vast kan lopen. Dat ik zoveel plannen had, zoveel dingen die ik uit de eerste liefde wilde doen. Maar dat God daar een punt zet, een streep door mijn plannen heen zet en zegt: leer nu eens te leven vanuit genade. Want dat kan zo moeilijk zijn. Uit genade leven, want dan is het niet meer ik zal. Maar dan zegt de Heer Jezus: ik zal je mijn gerechtigheid geven. Niet die gerechtigheid die je zelf wil doen. Niet die dingen die je zelf doet. Maar dan is het juist het gebed: Heer, welke weg ik ook ga, leer mij dan u te volgen en mijn handen uit te strekken naar u. Heere, leer me u te volgen. Waar u ook heen gaat, hoe het ook gaat, misschien zo anders als ik in mijn leven verwacht had. Maar leer mij uw weg kennen. Leer mij uw weg kennen. En dan komen we bij onze laatste gedachte: wie voor ons bidt. Misschien een vreemd punt, zul je denken. Ja, wie bidt hier nu? Nou, dat is die dichter natuurlijk. Die dichter bidt hier toch de psalmen. Inderdaad. En ook u, jij zal misschien ook deze gebeden overnemen van die dichter. En als je die psalm dan ook zingt, dat je dan dat misschien ook met je hart mag zingen. Heere, leer mij uw weg kennen, ik zal u volgen. Als we dan ook lezen, het is hier een gebed wat veel meer is dan alleen de weg van de Heer te volgen. Het is ook een gebed om vereniging, om eenwording met God. En zo mogen we dit gebed gaan bidden. En de Heer geeft ons de woorden op de lippen. Ik heb er in het begin ook bij stilgestaan. Het is niet alleen het gebed van de dichter. Het is ook het gebed wat de Heer vanuit zijn woord door de Heilige Geest op onze lippen legt. Niet alleen wensenwoorden, maar ook Gods woorden. En als we dan zo bidden: Heer, leer mij uw weg kennen. Dan is het niet alleen ons gebed, maar dan is het ook God die voor ons bidt. Wie bidt hier nu? Ja, de dichter. Wie bidt hier? U, jij? Het zal zo mooi zijn. Maar als u en jij nu bidt en misschien ook zo biddeloos bent, dat je misschien niet eens weet wat je zeggen moet. God bidt voor ons. Deze gebeden zijn opgenomen niet alleen in het woord van God, maar ook in de voorbeden van de Heer Jezus Christus. De weg van de genade, de weg van vergeving. Niet door de wet, maar door de weg, de Heere Jezus Christus, dat we door hem mogen wandelen in Gods waarheid. En dan heeft de Heer Jezus de wet van God als volgt toegespitst. God liefhebben boven alles en onze medemens, onze naast als onszelf. Liefde, genade. Niet een wetticisme, maar liefde en genade zijn woorden die passen bij de weg van de Heer Jezus. Kent u deze liefde? De liefde tot God. Kent u die liefde tot God die ook een uitvloeisel heeft, dat je dan daardoor ook liefde zult hebben voor mensen om je heen? Ken je zo het gebed van die dichter: Heere, leer mij uw weg kennen, leer mij uw liefde kennen. opdat ik ook vanuit die liefde mag liefhebben een ander, dat ik zo in uw waarheid zal wandelen, dat ik door uw liefde ook uw ogen mag hebben. Dat ik mensen om me heen mag zien zoals u, Heere Jezus, zag, met die diepe liefde en bewogenheid. Heere, maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Kent u zo de afhankelijkheid van de Heilige Geest om de weg van de Heere te leren kennen? Om ook steeds meer en meer onder de wezen te worden in het werk van de Heer Jezus Christus in zijn gerechtigheid. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. De vereniging van mijn hart in de vrezen van de naam van de Heer. Een vereniging, een eenwording met God. Dat is wat het gebed van die dichter hier ook bindt. En zoals ik al zei, niet alleen mensenwoorden, maar ook Gods woorden. Want als we nu hier deze tekst zien, maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Dan kom je in de Bijbel een gebed tegen van de Heer Jezus Christus, waar hij om hetzelfde bidt. Johannes 17, het hoge priesterlijke gebed. Wat de Heer met zijn discipelen bad, net voordat hij op weg ging naar Gethsemane. Waar hij zijn handen, dat was zijn dat Joods gebruik, opgeheven heeft naar zijn vader en gebeden heeft: Vader, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor diegenen die door hun woord in mij geloven zullen, opdat zij één zullen zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Het gebed van een mens, Psalm 86. Om de weg van de Heere te kennen, om die hartelijke innige vereniging met God te mogen ervaren en te kennen. Is het u, is het jouw gebed? Mis je het zo? Die innige omgang met God? Is het uw gebed? Weet dan dat jij niet alleen bidt, maar dat het ook het gebed is van de Heer Jezus Christus die tot zijn Vader bidt. Vader, ik wil dat diegenen die u mij gegeven hebben, mij zullen zien in mijn heerlijkheid, dat we één zullen zijn zoals wij, Vader, één zijn. Proeft u die diepe verbondenheid daarin waar de Heer Jezus om bidt. Het is niet u, het is niet jij die er zo innig naar verlangt, naar die eenheid met God. Ja, die kan er zijn. Maar de Heer Jezus, God verlangt zoveel meer naar de eenheid met u, met jou. En daarom heeft hij ook dit gebed gegeven in zijn woord. Opdat u, opdat jij zult leren te bidden, Heere, leer mij uw weg kennen. En maak mijn hart één met u. Zodat ik u mag kennen. U mag volgen, mijn voetstappen zetten in uw voetstappen. En één mag zijn met u. En als dit nu in de Bijbel staat, als u dan dat gebed heeft geleerd en over mag nemen uit het woord van God, zal dan degene die het gebed aan u en jou gegeven heeft, dat gebed dan niet verhoren? Zal de Heilige Vader het gebed van zijn Zoon niet verhoren? Als wij niet weten wat we bidden moeten. De Heilige Geest, Heer Jezus, bidt voor ons. De Heilige Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke woorden. Wat een vaste zekerheid ligt er dan in dit gebed. Laten wij daarom onze gebeden nog niet achterwege laten, maar onze gebeden niet alleen ook gebruiken als we in nood zitten, maar ons gebed ook laten vullen met de woorden die God ons gegeven heeft. Laat ons gebed dan ook zijn, net als onze adem. Je adem kun je misschien een minuut inhouden. Wie je getraind heeft nog iets langer. Maar langer lukt het niet. Laat zo ook onze gebeden zijn. Als onze levensadem. Dat we niet alleen leven. Maar ook juist door onze gebeden. Zijn naam voor eeuwig mogen eren. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen. Tot de vrees van uw naam. Heer mijn God, ik zal u loven. Heffen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Zult u dat bidden? Zult u dat loflied aanheffen tot eer van God? Niet alleen, maar ook één in het midden van de gemeente. Dat ook de gemeente in de lofzang en in de aanbidding één zal zijn. En dan niet alleen één met de gemeente, maar ook één. Met God, één met de Heer Jezus Christus, één vervuld met de Heilige Geest, om te zingen tot eer van God. Amen. Zullen we de Heer danken en bidden. Machtige Heer, hoe zullen we uw naam groot maken? Om de volheid van het evangelie wat u ons geschonken heeft. U geeft ons alles. Zelfs tot in het gebed toe geeft u ons de woorden op de lippen. Zodat wij zullen bidden. Wat we nodig hebben. Want u weet precies wat we nodig hebben. En dan bidden we het u, Heer. Leer mij naar uw wil te handelen. Leer mij in uw waarheid te wandelen. Leer mij u kennen, opdat ik zo ook mijn leven in uw dienst zal besteden, hoe dat ook gaan zal. Leer mij van genade te leven. In één te mogen zijn met u. Die innige verbondenheid. Onderling in een gemeente. Als broeders en zusters één te mogen zijn in het geloof in U. Maar ook één te mogen zijn met U. Heer, wij kunnen het niet vatten. Maar die liefde laat U ons verkondigen. En zo geeft U ons ook dat gebed om die eenheid op de lippen. Heer, we zeggen U dank. Dank voor alles wat U gaf op deze dag. Dat we samen konden komen in Uw huis, ondanks vele beperkende maatregelen. Heer, we zeggen U dank voor alles wat er gebeurde al. Het samen zijn, het zingen, de begeleiding door de organist, de koster die zijn werk kon doen, allen die een taak hebben. U wilt ook straks bij ons zijn als gemeente, als we samen zullen zingen ter ere van U. Geef dat ons bouw mag. Heer, u wilt dus ook bij ons zijn de komende week die voor ons ligt. We vragen U dit alles om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 17, daarvan het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, en daarvan het derde vers. Geliefde gemeente, ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven bij u allen. Amen.